Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Wat er verder volgt, Psalm 22, het zesde vers. We gaan opnieuw een stukje lezen uit Handelingen 8, omdat die geschiedenis mooi bij de stof van zondag 15 past. Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40. Daarna zingen wij Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een mooi man, een kamerling en een machtig heer van Kandacee, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zeide: zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden, en ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. en ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We willen vanmiddag stilstaan bij de tweede trap van Jezus' vernedering. En het onderwijs daarover vindt u in zondag 15. Zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer allereerst: wat verstaat gij door het woordeke geleden? De leerling antwoordt dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde des ganse menselijk geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij dan onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijde. En de laatste vraag, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? De leerling antwoordt: ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God in de hemel, misschien is er wel een zondaar in ons midden, of een zondares, die honger heeft, die dorst heeft naar een gekruisigde Christus. Omdat die zondaar geleerd heeft dat hij zondaar is, dat hij in de schuld staat bij u, dat hij het oordeel verdiend heeft, ja, dat hij vloekwaardig is. Misschien mag het deze middag het moment zijn dat u, Heer Jezus Christus, voor het eerst geopenbaard wordt aan die jongen, aan dat meisje, die man en die vrouw, die het leven in zichzelf niet meer houden kan en die roept en zucht om een zaligmaker, die zelf zichzelf niet meer verlossen kan, die niets meer heeft om voor de schuld te betalen, die ook geleerd heeft: ik kan het niet, want de toren van God is zo groot, dragen zal ik het nooit kunnen. Heren, wat zou het een wonder zijn als het vanmiddag zo mag zijn dat hier arme zondaren zitten, waar uw Heilige Geest het geloof gaat werken en versterken, zodat zij niemand zien dan een lijdende borg, die het nog steeds wil uitspreken tot een verloren zondaar: ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, Er zijn hier zondaren en zondaressen, heren, die het vanuit de verte wel eens gezien hebben en die er wel eens wat van gehoord hebben en die daardoor wat hoop en verwachting kregen. Maar het lijkt wel weg te zijn. En ze lopen me met die vraag, heeft de Heer Jezus ook voor mij geleden? Heeft Hij ook voor mij aan het kruis gehangen? Zou u dan deze middag willen overkomen? En het juiste woord op de juiste plaats willen brengen, want wij mogen deze middag horen, Heer Jezus, over uw tweede trap van uw vernedering, en dat u hebt geleden. Geleden, de ganse tijd van uw leven en in het bijzonder aan het einde van uw leven. U hebt de toorn van God gevoeld, ten diepste gevoeld. Daar kunnen wij geen woorden aan geven. Ja, u hebt het oordeel willen aanvaarden. U bent veroordeeld en dan nota bene tot de kruisdood. Die vervloekte kruisdood. En Heere, daar gaan we deze middag over denken, maar dan zo, dat we mogen ontdekken welke rijke troost daarin te vinden is, voor een verloren zondaar. Heer, u weet toch volmaakt wat we nodig hebben. U kent ook diegenen waar helemaal geen uitzien is, waar geen plaats is voor de gekruisigde Christus. Heere, zou u dan willen komen en zou u ook deze preek nog kunnen gebruiken om te laten zien wat wij door onze zonden teweeg gebracht hebben. Dat uw hart moest ontvonken in toorn vanwege onze zonden en dat wij het oordeel verdiend hebben. Ja, dat u het gezegd heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Heren, dat die zegen dan ontvangen mag worden, opdat de Christus noodzakelijk gaat worden in zijn lijden, in zijn kruislijden, in zijn onschuldige veroordeling onder de rechter Pontius Pilatus. Heren, er ligt weer veel stof tot overdenking voor ons en we bidden u, leid ons in het spreken, in het luisteren en zou u uw zegen aan willen verbinden. Tot troost ook voor degenen die iets van het genadeleven kennen. Geef uw knecht wat nodig is om het lijden van Christus te bepreken. En Heere, als u uw knechten helpt, is er niets heerlijkers dan preken. Maar er zijn van die dingen, dat is haast onmogelijk. Namelijk om dat diepe lijden woorden te geven. Maar Heere, de woorden die er daar mogen komen, mag dat voor u dan genoeg zijn om het toe te passen in het hart van een zondaar? En zou u zo ons willen leiden in het luisteren, in het spreken, dat alles ook ordelijk mag verlopen in deze eredienst en dat het inderdaad tot uw eer mag zijn? Vervul onze harten daarmee, Heere. En breid gij uw koninkrijk uit, niet alleen hier ter plaatse, maar ook in ons vaderland. Gedenk de verscheurde, verdeelde kerk en breng bijeen wat bijeen hoort. Gedenk aan alle arbeid in uw koninkrijk over de grenzen heen. Tot aan het uiterste der aarde bent u gekomen met uw woord en nog zijn er delen waar uw woord niet gebracht is. En u zult ervoor zorgen, Heer, dat uit de heiden volkeren zondaren zalig zullen worden. Maar u zult ook uw bondsvolk Israël niet vergeten. En u kent uw volk, ook de toestand heden ten dagen in Israël. De grote zorgen en spanningen die er weer zijn gekomen. Het zal blijven, Heere, tot de wederkomst. Maar u zult uw volk niet begeven en niet verlaten. En u zult ook uit uw volk zalig maken die gij verkoren hebt tot zaligheid. Heere, wilt u in alle zendelingen en evangelisten gedenken, al uw dienaren, allen die zich voorbereiden op dat wonderlijke ambt, degenen die met een roeping lopen, zouden zich over hen willen ontfermen. Heere, gedenk ook die dienaren die niet meer kunnen preken, terwijl ze het jaren hebben gedaan, ook in ons kerkverband. U weet wie dat zijn. We denken in het bijzonder dominee Den Butter en dominee Van der Weert. Ze zijn ernstig ziek. Gedenk ze in uw gunst, Heere. Heere, wilt u allen gedenken die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, onze koning, onze koningin, onze regering. Het kabinet dat gevallen is en er weer verkiezingen moeten plaatsvinden. Heere, geef toch dat er een overheid mag komen die werkelijk verstaat wat het is om een overheid te zijn. Bij de gratie Gods, bij het geopende woord, u bent een almachtig God, u zou het kunnen geven. Heere, zie zo in gunst op ons land en volk te neer, waar zoveel zonden worden bedreven. En toch hebt u nog bemoeienissen met ons volk, want u laat nog op vele plaatsen de zuivere prediking van het woord. Dat is een wonder, Heere, laat het niet gewoon zijn voor ons. Heer, als we deze dingen aan u voorleggen, dan bidden wij u, zou u ons willen horen en verhoren. Dat is niet verdiend, maar doe het nog. Uit loutere genade om uw zelfs wil, om uw grote naams wil, om de verdiensten van die lijdende en stervende Christus wil, die niet in de dood gebleven is, maar opgestaan is uit de doden, opgevaren is ten hemel en daar altijd leeft, om voor uw kerk te bidden. Hoor ons uit genade, om zijnentwil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen op Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En daarna vers 17, toen weerde Pinehas de straf die moedig het recht voldoening gaf. Pinehas was een van de hoge priesters. En als we dit versje gaan zingen, gemeente, laten we hem dan zien als een type van Christus. En dan zingen we feitelijk, toen weerde Christus de straf die moedig het recht voldoening gaf. Psalm 106, het vierde en het zeventiende vers. inademen van de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 34. Dat is het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. 34, het 11e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de kameling van Candacé die zocht God. Hij had er een lange reis voor over om die God van Israël te vinden. En als een zondaar die werkelijk leerde dorsten naar God, kwam hij in de stad Jeruzalem. Maar ach, daar vond hij niet wat hij zocht. Ja, er was wel veel godsdienst in de stad Jeruzalem. En op afstand heeft hij wel het een en het ander gezien. Maar wat hij zocht, vond hij niet. Was zijn reis dan tevergeefs? Want het was nogal geen reis. Om helemaal uit Ethiopië naar Canaan te reizen. Nee, zijn reis was niet tevergeefs. Want op een of andere manier is hij in bezit gekomen van een gedeelte uit Gods woord. Namelijk de profetieën van Jesaja. En wat moet deze kameling daar blij mee geweest zijn in zijn zoektocht naar God. Hij werd innerlijk gedrongen om deze boekrol te gaan lezen. En daarom ging hij maar niet over de hoofdweg naar huis, maar wilde hij een stille, eenzame weg. Een woeste weg in de richting van Gaza. En daar begon hij te lezen. En wat las hij? Woorden die hij wel enigszins begreep, maar niet kon plaatsen. Hij las over vernedering. Hij las over geslacht worden als een lam. Hij las over het wegnemen van je leven van deze aarde. En hij voelde, toen hij dat las, dit is nodig. Opdat het oordeel van God over de zonde weggenomen zou worden. En dat las hij als een zondaar. Dat las hij als een veroordeelde. Dat las hij als een mens op wie de toorn van God lag. Dat las hij als een mens die ook onder de vloek van de zonde terechtgekomen is. En toen hij dat aan het lezen was in die boekrol, toen kwam er een brandende vraag in zijn hart naar boven. Van wie zegt de profeet dit? Gaat dit misschien over zichzelf? Maar als dat zo is, als ik hier iets lees over de schrijver van deze boekrol, als ik hier iets lees over die profeet, dan lees ik dat hij het oordeel waardig is. En als dat al van deze profeet geldt, wat blijft er dan voor mij, moorman van Candacé, over? Dan wacht mij hetzelfde oordeel. Want de Heer heeft gezegd, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat betekent verloren gaan. Ik moet vernederd worden. Ik moet geslacht worden. Mijn leven moet van deze aarde weggenomen worden. Als het hier over de profeet zelf gaat, geldt dat ook mij? En dat zou een welverdiend oordeel zijn. Of, en dat kwam ook in zijn hart boven, zou de profeet het over iemand anders hebben? Want aan Gods gerechtigheid moet genoeg geschieden, of door onszelf, of door een ander. Zou het dan een ander kunnen zijn? Die dat oordeel in mijn plaats zou willen dragen? Is er nog een middel, een ander? Is er dan toch nog genade? Voelt u welke strijd er ontstond in het hart van deze kameling? Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Deze man kwam in de strijd en in de nood terecht met het lezen van het lijdensevangelie. En hij voelt, het gaat er om spannen, of ik, of een ander. En waar is die kameling nou achtergekomen, gemeente? Niet hij, maar een ander. Een ander met een hoofdletter. Want Filippus, en ik hoop er in de toekomst nog meer van te mogen zeggen, als de Heer het geeft, Filippus werd naar hem toegezonden. En ging vanuit Jesaja 53 de lijdende Christus verkondigen, tot zaligheid van de kameling. En beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus, de lijdende borg. En daar worden wij ook deze middag toe geroepen. Wat zou het een wonder zijn als er deze middag arme zondaren zouden zijn, die vanuit de schriften een oog des geloofs mogen slaan op de lijdende borg. We schrijven ons thema boven de prediking, het ware geloof in de lijdende borg. Het ware geloof in de lijdende borg. We staan stil bij drie dingen. Zijn lijden onder Gods toorn. Zijn lijden onder Gods oordeel. En zijn lijden onder Gods vervloeking. En dat, want zo moet u luisteren, in plaats van een zondaar. Het ware geloof in de lijdende borg, zijn lijden onder Gods toorn, zijn lijden onder Gods oordeel en zijn lijden onder Gods vervloeking. Naar aanleiding van de 12 artikelen des geloofs zijn we gekomen bij de tweede trap van Jezus' vernedering. De eerste trap was zijn heilige ontvangenis en geboorte. We hebben er in zondag 14 vorige week bij stil mogen staan. En dan nu zijn we gekomen bij de woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Ja, gemeente, we hebben het al heel veel keer gehoord in ons leven, maar het is goed om er elke keer weer van te horen. Jezus heeft geleden. Alleen al dat woord, hè. Geleden. Maar wat is dat dan? Nou, de leerling die zegt, Christus heeft de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Het lijden van de Heer Jezus bestond dus uit het dragen van Gods toorn. Wat is dat? Wat is Gods toorn? Weet u dat? Weet jij dat? Gods toorn, dat is een eeuwige afschuw van alle ongerechtigheden. Gods toorn, dat is een rechtvaardig ongenoegen tegen al het kwaad. Gods toorn is ook een heilige aanval op de zonde. Dat betekent dat die grote heilige God in zijn toorn over de zonde, die zonde moet straffen. Want wat hebben wij gedaan, gemeente? Wij hebben God aangerand in zijn eer. Wij hebben God aangetast in zijn majesteit. Met onze zonde. En God is zo heilig, die kan die zonde niet ongestraft laten. Er is een heilige toorn ontstoken in zijn hart. Dat heeft hem gedrongen om de zonden te straffen. Een ander woord wat je in de Bijbel vindt is, God is verbolgen over jou en mijn zonden. En daarom heeft God zijn toorn geopenbaard van de hemel, zo staat er in Romeinen 1 vers 18, over alle goddeloosheid, over alle ongerechtigheid van de mensen. En verschillende momenten in de geschiedenis, ook in de heilsgeschiedenis, kwam de toorn van God openbaar. Alleen al in die vraag, al zat daar ook de opzoekende zondaarsliefde in, waar zijt gij? Toen moest de gevallen mens voor het gericht komen. Wat dacht je van de zondvloed? Wat dacht u van de omkering van Sodom en Gomorra? Wat dacht je in het dagelijkse sterven van mensen? Wat dacht u van de schepping die zucht, zijnde in barensnood? Dat zijn openbaringen van Gods toorn. Wat dacht u van de oordelen die over de aarde gaan? Maar bij al die momenten waarin iets of iets meer van die toorn van God openbaar komt, is er één moment in de heilsgeschiedenis geweest, gemeente, waar als het ware de toorn van God zeer duidelijk openbaar kwam. Op een hele bijzondere wijze openbaar kwam. En wat was dat? Het lijden en sterven van de Heer Jezus. Wat heeft die toorn van God met de Heer Jezus gedaan? Want laten wij heel duidelijk zijn. God heeft zijn toorn over Jezus uitgegoten. Laat een wonder zijn dat je hier nog levend zit. Want wij hebben dat verdiend. Maar God heeft zijn totale toorn over zijn zoon uitgegoten. En dat maakte Jezus leven tot een lijdensweg. Dat heeft hem gesmart. Dat heeft hem vreselijk benauwd gemaakt. En God de Vader heeft zijn toorn niet alleen, zo beleid de leerling hier, laten voelen aan de Heer Jezus aan het einde van zijn leven, maar de ganse tijd van zijn leven. En de Heer Jezus heeft daarbij de toorn ervaren van de zonde van het ganse menselijk geslacht. En natuurlijk moeten wij dat niet gaan uitleggen alsof de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Want op grond van Gods woord weten wij dat dat niet zo is. Hoewel er in Christus genoeg te vinden is, al zouden er duizenden werelden zijn met zondaren. Maar in zondag 7 hebben we het al gehoord, worden dan alle mensen door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. En toen heeft de leerling al een heel duidelijk antwoord gegeven op grond van Gods woord. Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof aannemen, ingelijfd worden en zijn weldaden aannemen. En voor die allen, en voor die alleen, heeft Christus die groot ontzaglijke toorn van God over de zonde gedragen. Maar die mensen voor wie hij dat gedaan heeft, die scharen die niemand kan tellen, die bevinden zich wel in dat grote menselijke geslacht. En allerlei soorten van zonden zijn te vinden in het hart van elk mensenkind, ook in het hart van die mensen die zalig worden op grond van het lijden en sterven van Christus. Het lijkt me dat het voor u ook wel duidelijk is dat de Heer Jezus Christus de toorn Gods gedragen heeft voor die scharen. Maar wat houdt dat dan in? Wel, Christus heeft onder het dragen van die toorn geleden. Heel zijn leven al. Vanaf het allereerste begin waren daar elke keer weer momenten in zijn leven dat hij de toorn van God voelde. En hoe verder hij kwam bij het einde, hoe sterker hij dat moest ondervinden, tot in die laatste week van zijn leven. En hoe heeft hij dan geleden? Hoe heeft hij die toorn van God ervaren en gedragen als mens? Naar lichaam en naar ziel. En om u een indruk te geven wat dat geweest is, ach ja, ik kan eigenlijk helemaal geen indruk geven, maar ik ga het toch maar proberen, wat het voor de Heer Jezus geweest is, ga ik het concreet maken. Wat betekent dat nou, dat de Heer Jezus de ganse tijd van zijn leven, die 33 jaar dat hij hier geweest is, steeds weer die toorn van God heeft gevoeld? Wel, Jesaja zegt, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En dat betekent dat de Heer Jezus lichamelijk geleden heeft. Neem zijn geboorte. Daar komen Jozef en Maria aan in Bethlehem. Geen plaats. Dat was lijden. Al was hij nog een ongeboren vrucht. En er was geen plaats in Bethlehem, maar na zijn geboorte, tijdens zijn opvoeding in Nazareth, was er voor hem ook geen plaats. Elke keer moest hij weer vluchten. Hij had geen vaste plaats op aarde. Zijn leven is eigenlijk een onrustig voortvluchten geweest, een voortreizen geweest. En in die onrust proefde hij Gods toorn. We weten dat hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn is geweest, waar hij verzocht is geweest door de duivel. Daar kreeg hij honger, jongens en meisjes, daar kreeg hij dorst. Als je 40 dagen niets gegeten, niets gedronken heeft, maar honger en dorst zijn gevolgen van de zonde. Dus toen Christus honger leed, letterlijk leed en dorst leed, proefde hij Gods toorn. Op de 8e dag werd hij besneden. Toen kreeg hij zijn eerste wond aan zijn geslachtsdeel. Dat deed pijn. Er vloeide bloed. In die pijn was Gods toorn. En zo ging het voort, totdat hij kwam aan het einde van zijn leven. Toen hij geslagen werd in zijn gezicht, toen hij gegezeld werd op zijn rug. Ondraaglijke lichamelijke pijnen. En in elke geestelslag proefde hij Gods toorn. En toen de doornenkroon op zijn hoofd werd geslagen en de doornen venijnig in zijn hoofd drongen, voelde hij Gods toorn. En ook toen de spijkers door zijn handen en voeten werden geslagen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als dat werkelijkheid wordt, dan klaag je niet meer als je een poosje geen eten hebt gehad. Want jongens en meisjes, jullie eens een keer hard gewerkt hebben of je hebt hard van alles gedaan en je hebt dorst, voel je daarin geen toorn. Maar Jezus wel. Het gaat diep, gemeente. De zonde is verschrikkelijk. En hij heeft niet alleen naar zijn lichaam geleden, maar de Heer Jezus heeft ook naar zijn ziel geleden. Want ik lees in het evangelie, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En hoe heeft hij daarna zijn ziel geleden? Gemeente, ik kan dat ook niet zo goed uitleggen. Ik ga het maar proberen. Maar de Heer Jezus was zonder zonde. Zijn hart was rein. Zijn hart was zuiver. En hij moest met een zuiver, reine ziel leven in een goddeloze wereld. En elke dag zag hij de zonde om zich heen. Elke dag zag hij de gevolgen van de zonde. En als er van Lot al beschreven staat dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft in Sodom en Gomorra, wat moet het voor de Heer Jezus niet geweest zijn toen hij hier met een zuivere, zondeloze ziel in deze goddeloosheid terechtkwam? En elke keer als hij in aanraking kwam met een zonde. Zeker als het een zonde was van een persoon van wie hij wist, voor die ga ik de dood in. Voelde hij de toorn Gods over die zonde. Toen hij Levi zag met zijn geld in het tolhuis. Toen hij de Samaritaanse vrouw zag in overspel. Toen die moordenaar aan het kruis een moord beging. Toen zijn lieve discipel Petrus hem tot 3 keer verloochende. Toen zijn discipelen twisten in hoogmoed wie de meeste zou zijn. Toen kwamen die zonden op hem af. Want hij wist het. En toen die zonden op hem afkwamen, gemeente, voelde hij Gods toorn. Dat was zielenlijden voor de Heer Jezus. En het brandpunt kwam in Gethsemane. Toen schokte zijn lichaam. Toen beefde hij van zijn hoofd tot zijn voeten toe. Toen had hij geen kracht meer in zijn benen, viel hij plat op de grond als een worm. En kwam vanuit dat zielenlijden zo'n druk op zijn ziel, dat het zweet naar buiten persten als druppels bloed die op de aarde afliepen. Want de toorn Gods over de zonde was zo groot, onpeilbaar diep, werd daardoor zijn lijden. En waarom, gemeente? Waarom wilde de Heer Jezus deze weg gaan? Om borg te zijn, in plaats van een ander. En dat beleidt de leerling, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. O gemeente, deze Jezus wilde zo diep lijden naar lichaam en ziel, om een mensenkind die dit verdiend heeft te verlossen. Om hem te verlossen van de eeuwige verdoemenis. En daarvoor in de plaats te geven genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Hij wilde deze weg gaan van het ongekende lijden, opdat het voor zijn ganse kerk waar zou worden. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hij wilde lijden onder Gods toorn, opdat zijn volk mag geloven, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is voor eeuwig geblust. Om genade te geven, om gerechtigheid te schenken, om het eeuwige leven te geven. En wat is de genade die Christus verworven heeft? dan hoor ik de apostel als het ware zingen. Want gij weet de genade van onze Jezus Christus, dat hij om uwentwil, kort vanavond maar eens geloven hè. Kort vanavond nou eens zeker geloven. Om uwentwil arm wilde worden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede onuitsprekelijk rijk zou worden. En wat is de gerechtigheid van die lijdende borg? Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van zijn gerechtigheid, de klederen van zijn heil, de mantel van zijn gerechtigheid, dat is de vergeving der zonde en het eeuwige leven, want dit is het eeuwige leven, dat zij God kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Gemeente, dat heeft de lijdende borg verworven. Toen hij de toren Gods droeg, de ganse tijd van zijn leven, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. Ja, dan komt hij aan het einde van zijn leven. In die laatste nacht van zijn leven. En dan komt hij terecht voor de rechter. Pontius Pilatus. En daar heeft hij ook geleden. Namelijk onder Gods oordeel. Onze tweede gedachte. Zijn lijden onder Gods oordeel. De kerk van alle tijden en plaatsen. Die beleidt het met de 12 artikelen. En wij mogen het elke zondagmiddag samen ook doen. Dat de Heer Jezus in het bijzonder geleden heeft. Onder Pontius Pilatus. Het is niet zonder reden dat die naam in de 12 artikelen des geloofs een plaats hebben gekregen. Vandaar dat de onderwijzer er ook een vraag over gaat stellen. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En dan zegt de leerling, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Een kort antwoord eigenlijk, maar met een ongekende diepte. Christus werd gedaagd voor de wereldlijke rechter van die tijd, op dat moment. Zo wilde God de Vader dat. Dat hoorde allemaal bij zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Daarom regeerden de Romeinen in die tijd. Dat hoorde ook bij Gods raad. Daarom kon het Sanhedrin de Heer Jezus uitleveren aan die Romeinse rechtbank. Want God had van eeuwigheid besloten dat de Heer Jezus de kruisdood zou sterven. Daar hoop ik straks nog iets van te zeggen. Maar dat was niet een doodstraf die de Joodse rechtbank kon uitspreken. Dat deden wel de Romeinen. En daarom heeft God het zo bestuurd dat de Heer Jezus moest lijden en sterven onder de Romeinse regering om hem uit te kunnen leveren aan de Romeinen. En in die tijd was Pontius Pilatus de rechter in Jeruzalem. Met de bevoegdheid van de grote keizer Tiberias uit Rome. En die Pontius Pilatus kreeg de bevoegdheid om te veroordelen of vrij te spreken. Wie was Pilatus eigenlijk? Hij woonde in Jeruzalem, naast de rechtbank. En die rechtbank had twee namen, in het Grieks en in het Hebreeuws. In het Grieks is dat Gabbata en in het Hebreeuws is het Gabbata en in het Grieks is het Lithostrotos. Pilatus was eigenlijk een mens die aan de ene kant heel snel iets doorhad. Hij had een zekere mensenkennis. En hij had al heel snel door waar het de Joden om te doen was. Hij doorzag al vrij snel het spel dat de Joden speelden met Christus. Daarom deed hij ook zoveel pogingen om Jezus vrij te krijgen. Maar het lukte niet. Aan de andere kant was Pilatus ook een man die eigenlijk heel zwak was. Want als zijn eigen positie in het geding komt, dan gaat hij overstag. En geeft hij Jezus uiteindelijk over tot de kruisdood. Maar hoe het ook zij, op dat moment was Pontius Pilatus de rechter in Jeruzalem. En had hij de roeping om het recht te handhaven. Hij heeft nooit ten diepste beseft dat hij een dienares van God was. Hij vertegenwoordigde in zekere zin het recht van God op aarde. Want hij werd ingeschakeld om Christus te veroordelen tot de kruisdood. En Salomo heeft het diep in het Oude Testament al gezegd: door mij, zegt God, regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. En ook in het boek de Psalmen komen wij dat wel tegen. God staat in de vergadering Gods, dat betekent in de rechtbank. En hij oordeelt te midden van de goden, dat betekent te midden van de rechters. En vandaar dat Christus ook echt voor een rechtbank veroordeeld moest worden tot de kruisdood. Het moest een officieel karakter krijgen. Maar wij moeten verder zien, gemeente. Want Christus heeft niet alleen letterlijk gestaan voor Pontius Pilatus als de wereldlijke rechter, die evenwel Gods dienares was, maar Christus zag iets toen hij voor Pilatus stond wat niemand zag dan hij alleen. Hij zag achter Pilatus zijn vader als de grote rechter die met de zonde ging afrekenen in zijn zoon. En juist omdat Christus achter Pilatus zijn vader als rechter zag, kon hij tegen Pilatus zeggen: gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. En in heel die veroordeling, gemeente, heeft de Heer Jezus achter dat alles zijn vader als rechter gezien. Zelfs toen het vonnis van de kruisdood klonk. En toen de mensen riepen: kruist hem, kruist hem. En Pilatus uiteindelijk heeft gezegd: hij is des doods schuldig, hij moet gekruisigd worden. Toen hoorde Christus door Pilatus zijn vader. Want het was van eeuwigheid besloten en afgesproken dat Christus de kruisdood moest sterven. En gemeente, dat was een rechtvaardig oordeel. Zegt u dat wel goed, dominee? Dat was toch onrechtvaardig? Ziende op Christus als persoon wel, ja. Want die had nooit één zonde gekend nog gedaan. En is hij onschuldig veroordeeld. En toch was het rechtvaardig. Want als ik de Heer Jezus zie staan voor de rechter Pontius Pilatus, staat hij daar alsof hij een zondaar was. Heb je dat wel eens gezien? Heb je dat wel eens gezien? Beladen met de zonden van zijn kerk. Hij was tot zonde gemaakt. En daarom kon God van zijn woord niet af. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij sterven. De ziel die zondig, die moet sterven. En nu eiste Gods recht betaling voor de zondeschuld. En Christus zal dat doen. Hij staat daar voor die wereldlijke rechter. met alle zonden van zijn kerk op zijn schouders. En zo werd hij veroordeeld tot de kruisdood. Door de wereldlijke rechter. En dan denk ik even aan de woorden van Romeinen 13 vers 4. Waar staat: de overheid is Gods dienares, u ten goede. En als je dat toepast op de rechtszitting bij Pontius Pilatus, die Gods dienares was, kind van God in ons midden, dan was die rechtszitting u ten goede. Want Christus werd onschuldig veroordeeld, ja. En dat maakte die rechtszitting zo bijzonder. En Pilatus heeft het verschillende keren echt ervaren en gezien. Deze mens is onschuldig. Hij zegt tegen zijn Joodse aanklagers: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd. En ik heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods schuldig is. Het was voor Herodes duidelijk, het was voor Pilatus duidelijk, deze mens is onschuldig. En toch veroordeeld. Tot de kruisdood. En waarom moest dat nou gebeuren? Dan hoor ik de leerling zeggen in zondag 15. Opdat hij ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En gemeent, als je daar nou in onderwezen wordt. Als een zondaar die geleerd heeft. Ik ben dat oordeel waardig. Ik ben des doods schuldig, want ik heb gezondigd en de Heer heeft gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. Dan krijgt deze veroordeling van Christus zo'n grote waarde voor je. Dan leer je ziende op deze veroordeelde Christus in het rechthuis van Pilatus. Oprecht belijden. O God, u bent de rechter die het beslist. Heer, u hebt al mijn zonden gezien. En als u met mij in het recht gaat treden, Heere, dan kan ik voor u niet bestaan. Heere, ik ben uw oordeel waardig. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Nochtans laat u mij zien. In die rechtszaal van Pilatus. U laat mij zien dat daar uw lieve zoon stond voor de rechter Pilatus. En nu zie ik hem staan onder de prediking van het evangelie, onschuldig. En toch beladen met mijn schuld. Niemand kan mij ooit bevrijden van het strenge oordeel dat over mij zou moeten gaan. Maar als ik hem ziet staan voor de rechter Pilatus, terwijl hij daar veroordeeld wordt tot de kruisdood, beladen met mijn zonden, dan weent mijn hart. Nooit heb ik zo diep gezien, Heere, hoe erg de zonde is, toen ik mijn zonde zag op een lijdende Christus. Maar nu staat hij daar als mijn zaligmaker. In mijn plaats als een verdoemelijke misdadiger. Nu staat hij daar en met de ogen van het geloof mag ik het zien. Bespot, gesmaad, met een doornenkroon gekroond. Met de pijn van de gezelslagen in zijn gezegende rug. Daar zie ik hem staan in mijn plaats als mijn allerliefste borg. Want hij staat daar in mijn plaats onder dat rechtvaardige oordeel vanwege mijn zonden. Daar staat hij om overgegeven te worden tot de kruisdood. Daar staat hij om mij, grote, snode zondaar, voor eeuwig te bevrijden van dat strenge oordeel dat over mijn zonden zou moeten gaan. Ach, kon ik hem zo eens door het ware geloof aangrijpen en omhelzen als mijn leidende borg. En als dat gebeurt door het geloof, gemeente, als je zo een zicht krijgt op Christus, die in plaats van u veroordeeld wilde worden, en het geloof komt erin mee, dan kan het niet anders of je gaat zingen. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Want gemeente, die onschuldige veroordeling door Pontius Pilatus leidde voor Christus tot de kruis. Tot de dood des kruises op Golgotha, waar hij leed onder Gods vervloeking. Onze laatste gedachte, zijn lijden onder Gods vervloeking. De ganse tijd van zijn leven heeft hij geleden, ja. Onder de toorn van God. Maar aan het einde van zijn leven kwam dat tot een ongekend dieptepunt. Hij moest de kruisdood sterven. Waarom eigenlijk? Daar wordt ook een vraag over gesteld. De laatste vraag die we gaan overdenken. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Het gaat dus over de vraag, wat is nu de betekenis dat hij de kruisdood moest sterven? Dat hij bijvoorbeeld niet, om even te denken aan de tijd van de christenvervolging onder Nero, voor de leeuwen werd geworpen. Of, gruwelijk om over na te denken, in een grote pot met kokende olie werd geworpen. Of gestenigd werd. Nee, de kruisiging. Misschien kunt u het herinneren uit de lijdenstijd dat ik er ook iets over gezegd heb. Vanuit het woord van God. De kruisiging kwam feitelijk onder het Joodse volk niet voor. Wel stond er in de wetten van Mozes dat het wel eens kon gebeuren dat iemand de doodstraf verdiend had door middel van steniging, want dat was de doodstraf onder het Joodse volk. En dat iemand nadat hij gestorven was, nadat hij gestenigd was, nog een poosje, een dag, aan een houten paal of een boom werd gehangen. En dat had een diepe betekenis. Want waarom besloot een rechter om dat te doen? In de tijd van het Oude Testament. Wel, dan had zo iemand een zonde gedaan waar eigenlijk de menselijke straffen niet genoeg waren om hem daarvoor te straffen. Ze konden hem stenigen naar het recht van God, naar de wet van God, maar meer konden ze ook niet doen. En wat deed die rechter dan? Dan had hij geoordeeld dat zo'n persoon een ontzaglijke zware zonde gedaan had, dat eigenlijk het stenigen nog niet genoeg was. En dan gaf hij zo iemand over aan God. En dat werd symbolisch voor het volk getoond door iemand aan een boom of aan een stuk hout te hangen voor het aangezicht van God. Alsof de rechter zei, o God, deze persoon heeft zo'n gruwelijke zonde gedaan. De doodstraf van steniging is niet voldoende. Maar meer kunnen wij niet doen. Meer hebt u ons ook niet bevolen. Wij geven deze zondaar over aan u. En dan moet u als de Allerhoogste Rechter met deze zondaar doen wat hij naar recht verdiend heeft. En dan hing zo'n rechter, zo'n misdadiger dus aan een stuk hout. En wat staat er dan in de wetten van Mozes? Zo'n opgehangene aan dat hout was voor God een vloek. Dus eigenlijk gaf zo'n rechter aan: Heere, hier is iemand die moet vervloekt worden. Dat komt mij niet toe, maar dat is uw zaak. En daarom geven wij deze misdadiger over aan uw vloek. Maar wat betekent dat? Gemeente, voor iemand die vervloekt is, is nergens plaats meer. Bij God in de hemel niet en ook op de aarde niet. Vervloekt zijn in de diepste betekenis van het woord wil zeggen voor altijd van God verstoten te zijn. Vervloekt wil zeggen, en ik huiver bij de woorden, de buitenste duisternis in de hel. Dat was de diepe betekenis van het hangen aan het hout. En daar hangt Christus. Op Golgotha aan het vloekhout. Geen plaats in de hemel. Geen plaats op de aarde. Daar hangt hij, gemeente, als een vervloekte. De Zoon van God, de lieveling des Vaders, hangt aan het kruis als een vloek. En daar moet hij nederdalen ter helle. Omdat er in de Bijbel staat: vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ja, maar dominee, de Heer Jezus heeft die vloek toch niet verdiend? We zouden van de Heer Jezus toch moeten zeggen: gezegend is Hij die altijd gedaan heeft wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Jawel. Maar Hij hangt als borg. En dat is nou evangelie, gemeente. Daar kun je geen woorden meer aan geven. Als dat geloofd wordt, gemeente, als dat werkelijk door het ware geloof gezien wordt, dan heb je geen woorden meer. Dat die lieve Heere Jezus Christus voor mij, vloekwaardige zondaar, een vloek wilde worden. Weet je wat er dan overblijft? Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder die ijzeren nagelpunt, die uw voeten houden gebonden, zij een plaatsje mij vergund, waar ik mag treuren om mijn zonde. Geef mij er de laagste plaats. Zit mee te bidden. Zit mee te bedelen. Geef mij er de laagste plaats. Zo gij mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand, is dat harde taal van je, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goed bedreven. O, daar aan de voet van het kruis, gemeente. Daar leer je twee dingen. Daar leer je met twee woordjes spreken. Daar leer je wat Gods gericht inhoudt. Maar daar leer je ook wat Gods vrijspraak betekent. Daar aan de voet van het kruis, daar leer je wat Gods recht betekent. Maar ook Gods genade doorrecht. Daar aan de voet van het kruis is schuldbeleving en schuldvergeving. O, als je dan op die gekruisigde Christus mag zien, die tot die vervloekte dood werd veroordeeld, en het geloof komt erin mee, dan stamel je in ootmoed en verwondering. O Heere Jezus, lieve Borg, hoe vreselijk zijn mijn zonden. Wat een smart en wat een smaad heb ik u aangedaan met mijn zonden. Ik zou daar moeten hangen, Heere. Want ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat is naar recht. De vervloeking zou mij moeten treffen, Heere. Maar nu zie ik u aan het vloekhout. En ik krijg te geloven dat u mijn vloek wilde overnemen om die weg te dragen. Om onder die vloek ten onder te gaan. Nu mag ik u zien als een gekruisigde Christus. En ik zie het als ik uw handen bebloed zie. Als ik uw lichaam bebloed zie. Het handschrift der zonde dat tegen mij was, is daar aan dat vloekhout totaal uitgewist. En ik kan niets anders zeggen, lieve zaligmaker, dat u dit voor mij wilde doen. Dat u zo mijn vloek wilde dragen. Ik kan alleen in stilte wenen. Van zulk een zondaarsliefde. Van zulk een onuitsprekelijke goedheid. En dat voor mij. O, als ik u mag zien. Als die verhoogde Christus aan het kruis. Dan zie ik daar mijn dierbare Borg. Geef mij dan geloof om te geloven. Om u door het geloof te mogen aannemen. Als mijn Borg. Als mijn zaligmaker. Als mijn lijdende, gekruisigde Christus. Opdat ik in waarheid tot uw eer zou mogen zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Ja, opdat ik er zeker van mag zijn. Dat u, Heer Jezus Christus, de vervloeking die op mij lag, op u geladen hebt. En zo voor mij de eeuwige zegeningen hebt verworven. Wat een troost, hè. Kun je er meekomen vanmiddag? Wordt je hart nou ook niet verblijd? Krijg je nou ook niet een beetje hoop dat er zo'n zaligmaker is die zich zo diep wilde vernederen? Dan heb je niet te veel gezondigd. Dan is je vloek niet te erg. Maar dan kun je ervan verlost worden door die gekruisigde Christus die een vloek wilde worden voor een vloekwaardige zondaar. En tegelijkertijd, blijf geen vijand van het kruis van Christus. Want dan blijft de toorn Gods op je. Dan blijft het welverdiende oordeel over. Dan zul je voortleven onder de vloek van de wet. O, als dat u en jou nog geldt, roep ik je indringend op. Haast u om uw levenswil. Want nog wordt dat kruis in de prediking van het evangelie hoog opgericht. Zoals Mozes eens de slang verhoogde. In de woestijn, die heen wees naar Christus En dan kan ik het u zeggen. Eén ware gelovige blik op de gekruisigde Christus verlost u voor eeuwig van de schuld, van uw vloek, van Gods toorn, van het eeuwige verderf. Want van de heuvel Golgotha, uit des heilands vrede wonden, vloeien stromen van gena, voor scharlaken rode zonden. Zondaar, sta hier biddend stil. Hier is er redding voor wie het wil. Hier heb ik behoud gevonden. Niemand keren mismoedig, moedeloos om. Want die gekruisigde Christus roept, die dorst heeft, kom! Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat hebt u veel gegeven deze dag. Ook deze middag. Toen we geprobeerd hebben iets te zeggen, iets te prediken over uw lijden. Dat was zwaar, Heere. En dat hebt u gedaan voor vloekwaardige zondaren. Dat hebt u gedaan voor slechte mensen. Dat hebt u gedaan voor goddelozen. En daarom is er nog zaligheid. Mag dat de vrucht zijn, Heere. Niet om ons, maar tot uw eer. Want in de veelheid van uw onderdanen ligt uw heerlijkheid. En wat is uw eer juist gaan schitteren. Doordat u deze weg hebt uitgedacht. Van lijden, van kruislijden. Om een zondaar te zaligen. Al uw deugden zijn verheerlijkt. En door dit lijden, door dit sterven, o Vader, komt u niets tekort van uw kerk. O dat zondaren getrokken mogen worden. Dat uw volk onderwezen mogen worden en vertroost door dit woord. Hartelijk dank, Heere, dat u gaf te luisteren, maar ook gaf te spreken. Dat kunnen wij niet maken, maar dat geeft u. En dan hebt u er ook een heilige bedoeling mee. Laat het woord zo met ons mee mogen gaan. En als we de gemeente een aantal zondagen niet zullen zien, en ook anderen weg zullen gaan, geef, Heere, dat we elkaar over een paar weken mogen ontmoeten. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het eerste vers van 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. 85, het eerste vers. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.